luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Petrus 1. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Petrus 1. De te zingen psalmen zijn psalm 119, de versen 9 en vers 53. Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 2, vers 7. En Psalm 63, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Petrus 1. En de zingen psalmen zijn Psalm 119, vers 9 en vers 53. Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 2, vers 7. En Psalm 63, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen deze avond ons samen zijn voortzetten door te zingen met elkaar uit de 119e psalm. Psalm 119 en daarvan het 9e, als ook het 53e zangvers, 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leven uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht de nevels op doe klaren, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. En ook het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht, om het donker op te klaren. En wat er volgt in het 9e, als ook in het 53ste vers van de 119e psalm.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus. En daarvan wel het eerste hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze avond is uit 2 Petrus, het eerste hoofdstuk. En al daar zal ik worden voorgelezen vanaf het eerste vers tot en met het 21ste vers. We noemden nu 2 Petrus 1 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Maar we doen ook deze avond met de kerk van alle eeuwen belijdenis. En we wilden dat deze avond doen met de geloofsbelijdenis zoals deze is opgesteld tijdens de kerkvergadering van Nicea.
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om des mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is ten derde dagen, opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan diegenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere, gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis degenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke onze grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij zijt tot dezelfde ook alle naastigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zo zullen zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben we vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt, en ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God en Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel, als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Gemeente, wij willen zingen met elkaar voorafgaand uit de 19e psalm, en wel het 4e als ook het 5e vers. Psalm 19, het 4e vers. Des Heere wet nogthans, verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. En ook het 5e vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er volgt in het 4e en 5e vers van de 19e psalm.
Thank you.
uw aandacht een ogenblik te bepalen bij het schriftgedeelte dat u is voorgelezen, te weten 2 Petrus 1 en daarvan wel het 19e vers. Tekstwoorden dus voor deze avond, 2 Petrus 1, het 19e vers. En dan lezen wij Gods heilig en dierbare woord tezamen nog eenmaal als volgt. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Gemeente, we zouden onder deze tekstwoorden willen schrijven: de opgang van de morgenster door het woord. De opgang van de morgenster door het woord. En als we dan zo tezamen, gemeente, dit hoofdstuk hebben gelezen, moet ik misschien wel beter zeggen, dit Bijbelboek hebben gelezen, de tweede brief van de apostel Petrus hebben gelezen, ja, dan weten wij natuurlijk allen dat het gaat over Petrus, de dienstknecht en de apostel van de Heer Jezus Christus, want zo komt hij zichzelf aan te duiden in het begin van dit hoofdstuk. Een mensenkind die in de weg van alle vlees gaat en die ook nu, als hij deze brief heeft geschreven, het eigenlijk wel heel goed weet dat het einde van zijn leven nadert. Wanneer deze brief exact is geschreven, valt niet met zekerheid te zeggen, maar velen menen toch wel dat het zo ergens zal geweest zijn rond het jaar 65 na Christus. Dus we zouden zeggen zo'n 30, 35 jaren misschien nadat de zaligmaker ten hemel is opgevaren. Dus nadat de apostel Petrus al zoveel jaren dat woord heeft mogen prediken. Maar geliefde, wat is het waar geworden ook voor de apostel Petrus? Zoals het toch ook voor vele van Gods knechten heeft gegolden, ook van de verleden eeuwen. Dat hij in alle eenvoud en in alle oprechtheid dat woord heeft gepredikt. Maar hij het ook heeft moeten ondervinden dat een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heer. Want de zaligmaker heeft het betuigd, ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. O, met al de gunning van zijn ziel heeft hij geprobeerd dat woord der waarheid voor te stellen. Die ene naam onder de hemel gegeven, tot zaligheid. Waardoor, ja, zij en nu wij, ook hier in Vriezenveen, wij allen moeten zalig worden. Maar toch, het zal ook, zoals de overlevering ons eigenlijk wel voorhoudt, voor Petrus waar gaan worden dat hij de marteldood zou moeten gaan sterven. De marteldood ten tijde van koning Nero. En toch, geliefde de apostel Petrus, ja, hij mocht een gegronde hoop hebben. Hij mocht een goede verwachting hebben. Waarom? Nou ja, eigenlijk alleen daarom. Omdat de Heer die dat goede werk in hem begonnen is, dat goede werk ook zeker zal gaan voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En daarom heeft hij deze brief geschreven. Ook aan al die verstrooiden. U weet dat, hij heeft dat in die eerste brief geschreven. Aan die verstrooiden in Pontus, Galatië, Azië, Cappadocia en Bithynië. Aan degenen die een even dierbaar geloof hebben als hem. Dus de apostel Petrus, geliefden, hij heeft mogen weten, ja, van dat goede werk dat de Heer in zijn ziel is begonnen. Zou dat nou ooit met enig leed uit zijn geheugen te wissen zijn geweest? Nee toch. Dat de Heere naar hem heeft omgezien. Dat de Heere van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. En dat de Heere hem daarom in de tijd ook zo heeft opgezocht. En het tot hem heeft gezegd, toen op een zeker ogenblik, toen dat uur der minne was aangebroken: volg mij. O geliefde, wat heeft Petrus toch, zo mogen we toch wel zeggen, nu in de avond van zijn leven terugziende, de wegen die de Heere met hem heeft willen houden, innerlijk diep verwonderd moeten zijn. Ja, enerzijds ook zichzelf grotelijks moeten aanklagen. Wat geliefde, de apostel Petrus heeft grote hoogte gekend, maar heeft ook grote diepte gekend. Toch? Als hij terugdenkt aan die ogenblikken in zijn leven, ja, zijn eertijds, toen hij ook in de zonde en in de ongerechtigheid voortleefde. Als hij terugdenkt aan die tijd, nou ja, dat hij de Heere tot 3 malen toe verloochend heeft. Gezegd heeft met vloeken en met eedzweren: ik ken de mens niet. Wat een diepte, zei ik. En als hij nu wellicht zo in de avond van zijn leven terugdenkt, hoe hij ook te bestraffen was, omdat hij met de Joden veinsde. Ach, zou dan de apostel het ook hier niet hebben moeten betuigen en zeggen, Heere, treed niet in het gericht met uw knecht, want wie zal bestaan? Grote diepte, maar ook grote hoogte. Hij heeft toch ook mogen weten van de genade Gods hem bewezen. Ik zei, wel in de eerste plaats dat de Heer hem heeft opgezocht. En dat de Heer hem heeft getrokken met koorden van goede tierenheid en waarheid. Dat de Heer hem ook zo bijzonder bewelddadigd heeft. Dat hij een en ander maal toch mocht komen tot de kennis van die wondere zaligheid. Als ik toch denk aan die tijd, nietwaar? Als hem de vraag werd gesteld door de zaligmaker. Maar Petrus, zoon van Jona, wie zegt gij nou dat ik ben? Kijk, toen heeft hij het toch in de waarheid mogen zeggen, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. O geliefde, toen zag hij uiteindelijk toch niemand anders dan een Heer Jezus Christus alleen, de grote hoogte. Want hoe kostelijk is het ogenblik voor al degenen toch die de Heer geroepen heeft in de tijd. En met de genade heeft begiftigd. Dat ze zich mogen verliezen in hem. Ik zei, wat een kostelijke hoogte. Maar gelijkertijd. En dat doelt hij natuurlijk ook in deze eerste tekstversen van dit eerste hoofdstuk op. Als hij daar op de berg der verheerlijking is geweest. Tezamen met Johannes en met Jacobus. Maar in het bijzonder wel met hem. Die zijn ziel zo uitnemend heeft lief gehad. O geliefde, wat mocht hij daar toch op klimmen. Tot een uitnemende hoogte, waarom? Nou, daar hebben ze de koning der koning. De Heere der heerlijkheid. De zonen gods. Ja, wat zeg ik? Hun zaligmaker. Mogen aanschouwen. Tezamen met Mozes en met Elia. Laat ons dat drie tabernakelen bouwen, Heere. Voor u een, voor Mozes een en voor Elia een. Maar dat zit juist daar. Bij de hemel vandaan hebben mogen horen. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. In de welke ik al mijn welbehagen heb. O, wat is Petrus daar toch verwaardigd geworden. Ik zei het geliefde bij de hemel vandaan. Door de Heere zelf. Om dat getuigenis dat eeuwig zeker is te mogen vernemen. En dat hij nou in de zoon zijn eeuwige liefde al de schoonheid heeft mogen aanschouwen. Is dat geen hoogte geweest? Is dat niet het ogenblik geweest, geliefde, dat nou met geen leed meer uit zijn geheugen is te wissen geweest? Zoals dat bijvoorbeeld dan toch ook de apostel Paulus heeft mogen ondervinden in zijn leven. Als hij het zegt, ik weet niet of het in het lichaam geschiet is of buiten het lichaam. Maar ik ken een mens voor 14 jaren dat hij is opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. Woorden die het de mensenkind niet betamelijk zijn om uit te spreken. Kijk, zulke hoogte. Ik zou haast willen zeggen, zulke zaken heeft de apostel Petrus in zijn leven nou ook mogen ondervinden. En toch, geliefde. Als hij dat nou alles heeft ondervonden. En er alweer vele jaren verlopen zijn. Dan heeft apostel Petrus toch maar één vurige begeerte. Wat is dat voor een begeerte? Nou ja, ik denk dat het de begeerte is die de Heere uiteindelijk in het hart en leven legt van al zijn knechten. En wat? Nou, dat ze alle zouden komen tot de kennis van de zaligheid die er in hem is. Dat ze uiteindelijk allemaal begeren heen te wijzen naar hem. En dat als het ware, zoals dan ooit eens Johannes het heeft gezegd, te mogen zeggen, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Want Paulus heeft het geschreven en Petrus heeft het evenzeer beleefd, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Ik zei, dat is de innerlijke drang. Die de Heren toch komt te leggen in het hart en leven van al zijn getrouwe knechten. Zijn ze dan tot zulke dingen bekwaam? Ganselijk niet. Want wie is tot die dingen bekwaam? Maar nou is het wel de begeerte geweest, ook van de apostel Petrus. Om nou deze dingen bekend te maken en daarom zegt hij het. Hier in het 19e vers. En wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. Ja, geliefde, dat schrijft hij natuurlijk. Nadat hij heeft verhaald van die wonderlijke zaken daar op de berg der verheerlijking. Ik zei me geen leed meer uit zijn geheugen te wissen. Dan komt de Heer zijn knechten, of ik moet zeggen misschien sommige van zijn knechten, door de bijzondere genade wel eens op te trekken tot grote hoogte. Maar Gods knechten komen in de leven nooit met haar eigen bevinding. Mogen ze dan nooit eens wat vertellen? Wat God gedaan heeft aan hun geest? Mogen ze dan nooit eens iets vertellen? Gedachten aan die milde overvloed. Wie hij is en wie hij nou nog wil zijn. Zijn ze nooit bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is? Zijn ze dan nooit bevangen met zulke gewilligheid om, nou ja, bij wijze van spreken, anderen tot jaloersheid te verwekken? Ik geloof dat dat ook wel eens zal zijn. Maar toch, de apostel Petrus heeft getuigd, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Er staat eigenlijk, geliefden, in het oorspronkelijke zoveel als dat nog vaster is. Dat nog vaster is. Hij bedoelt te zeggen, wat er op die berg der verheerlijking geweest is, dat is met geen leed meer uit mijn geheugen te wissen. Toch? Hoe kun je het ooit vergeten als je ziel als een gewaterde hof is geweest? En het was zeker en gewis. Maar de apostel begeert te zeggen, tot degene aan wie die schrijft, wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is, dat nog vaster is. Geliefden, en dat profetisch woord hebben wij. U hier in Vriezenveen, dat hebben wij in Doornspijk. Dat hebben wij op vele plaatsen in ons vaderland. En gemeente, dat is zo'n onuitsprekelijk groot voorrecht. Veel groter voorrecht dan ik het ooit zou kunnen uitdrukken. Maar sta me toe dat ik er vanavond toch een ogenblik iets van zeg. Maar gemeente, dat woord kan je wijsmaken tot zaligheid. En als we dan toch zien, ook zo in de wereld om ons heen. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats over de landsgrenzen heen. Maar ik bedoel in de delen van ons eigen vaderland. Wat heeft de Heer ons dan rijk bevoorrecht, geliefde. Dat u en ik dat dierbare getuigenis is, hebben. Dat eeuwig zeker is. Wij hebben het profetisch woord. Ik zou natuurlijk vanavond misschien ook wel willen... En ook wel moeten zeggen, ik zal het ook maar doen. We hebben het ook nog in de meest getrouwe overzetting, nog in de meest getrouwe vertaling. Waarom zegt u dat, dominee? Omdat u bestuurslid bent van de gereformeerde Bijbelstichting? Nou, nee, niet daarom hoor. Maar toch wel om te onderstrepen welke onschatbare gewicht en welke bemoeienissen de Heer nog met ons houdt. Het is een getrouw woord. Een getrouw woord en aller aanneming waardig. De Heer heeft het in de weg van de voorzienigheid aan ons willen schenken en nog willen laten. Wij hebben dat profetisch woord. Dat zeer vast is. En wat is dat voor een woord? Ja, Petrus schrijft er natuurlijk over. Het is een profetisch woord. En ik ben blij vanavond veel jonge mensen te zien. Dat is goed jeugd. Om altijd onder dat woord op te komen. Zoveel als het in je vermogen is. Want het behaagt de Heere door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Daarom nooit je plekje leeg laten worden. Maar wij hebben dat profetisch woord. De apostel bedoelt te zeggen, dat is dat woord dat door Mozes en de profeten is geschreven. Door die profeten, Jesaja, Jeremia en Ezekiel en die kleine profeten, tuurlijk ook. Maar die heilige mensen Gods, die zijn door de Heilige Geest gedreven. En hij heeft hen de woorden Gods toebetrouwd. En zij door de Heilige Geest gedreven zijn, daar hebben ze geschreven. Dus geliefde, wat hier in Vriezenveen op de kansel ligt. En waar u van zondag tot zondag uit onderwezen mag worden. Dat is Gods woord. Dat is Gods getuigenis. Hij spreekt. Dat zijn bemoeienissen, geliefden van de hemel. Tot mensenkinderen zoals u en ik. Ik bedoel, tot stervelingen. Die een tijd krijgen dat ze geboren worden en een tijd gaan meemaken dat ze zekerlijk sterven. Die in die tijd van 70 jaren als ze sterk zijn of 80 jaren als ze zeer sterk zijn. Op dat getrouwe woord hebben acht te geven. En gemeente, daarom is het van zulke groot belang dat je dit getrouwe woord hebt. Wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is. Dat is onwankelbaar. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Moet toch altijd gepredikt worden. Want ja, hoe zullen zij geloven in dingen die gepredikt worden? Kan de Heer dan niet onmiddellijk, ik bedoel zonder de middelen, intrek nemen in het hart van de mensenkind? Kan de Heer niet zonder dat woord en zonder de prediking intrek nemen in de ziel? Nou ja, geliefden, als we de eerste boeken van Gods woord doorlezen. Ik bedoel in die tijd dat het geschreven woord des Heren er nog niet was. Was er voor de Heer ook maar een wenkje van zijn halve vermogen om het hart te openen. En zichzelf daar te verklaren. En wederbarende genade te schenken. Mensen uit de dood in het leven te zetten. Van de oude stam af te snijden om ze in te enten in de wijnstok Christus Jezus. Voor de Heer is alles mogelijk. Maar wij hebben het profetisch woord. En dan begeert de Heer door de dwaasheid der prediking, zei ik al. Mensen, kinderen zalig te maken. Kijk, en daarom moest Petrus prediken. Daarom komt de Heer nog mensenkinderen te roepen. Tot een werk waartoe ze van zichzelf ganselijk onbekwaam zijn. Want wie is nou bekwaam tot deze zaken? Van zichzelf zo verduisterd in het verstand. Mensenkinderen uit het stof verrezen. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Mensenkinderen die dat woord uiteindelijk ook alleen maar kunnen brengen tot aan het oor, maar niet in het hart kunnen leggen. En toch, geliefden, is het een groot voorrecht. Dat ge ook hier in Vriezenveen, jongens, jeugd, ouderen, al vele tientallen jaren getrouwe knechten des Heren in uw midden hebt gehad. Die u de volkomen raad Gods hebben trachten voor te houden. Is er dan in mensen geen gebrek, zeker. Maar de Heer zendt geen heilige engelen. Had hij dat niet kunnen doen? Ook wel. Maar een mensenkind als Petrus. Een man als Johannes. Een man als Saulus van Tarsen. Mensenkinderen die van zichzelf hebben moeten betuigen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Kijk, dat soort mensenkinderen. Heeft hij nou al de eeuwen door geroepen, persoonlijk geroepen tot de ambtelijke arbeid. En heeft ze allen uitgestoten met één bevel. Om die ene naam voor te stellen, die twee wegen. En altijd die drie stukken. Waarom? Ze hebben het profetisch woord. En ze moeten prediken aan alle creatuur. Predik het woord. Houd aan. Tijdig. En ontijdig. O geliefden, en wat wordt er dan in de dierbare woord? De volkomen leer der zaligheid ons voorgesteld. De heerlijkheid Gods ons geopenbaard. De gewilligheid van de Zoon zijn er eeuwige liefde. In alle heerlijkheid getekend. En dat onmisbare werk van de Heilige Geest ons ook steeds maar weer in dat woord opgetekend. Ik bedoel dit te zeggen, dat hele woord, dat predikt ons. Nou ja, dat we in Vriezenveen of in Doornspijk of waar we ook wonen, nog zalig kunnen worden. Want wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. En dat doet gij wel. Dat ge acht hebt op dat woord. De apostel bedoelt eigenlijk te zeggen, toen in zijn dagen aan degene die die brief lazen, dat ze er nou verstandig aan zouden doen om op dat woord te letten. Om dat woord te onderzoeken. Om gedurig naar dat woord te horen. Hij zegt, dat doet ge wel aan. Gemeente van Vriezenveen, maak eens wat vragen vanavond aan. Heeft dat mogen gebeuren in uw leven? Jeugd. Oude vandaag. Mannen en vrouwen. Heeft dat mogen gebeuren in uw leven? Dat u acht hebt gegeven op dat woord. Zal toch een wonder zijn, nietwaar? Als je nou vanavond stilletjes mag zeggen. Misschien wel. Waar de tranen u in de ogen komen. En waar u innerlijk smelt. Heere, ge weet alle dingen. Maar ik geloof toch dat er een tijd is gekomen in mijn leven. Dat ik op dat woord verstandig achter heb leren geven. O geliefde, wat is dat een wonder, nietwaar? Waarom? Nou ja, omdat we van nature dat nog een van allen doen. Buiten de kerk niet. Maar in de kerk eigenlijk ook niet. Toch? We horen Gods woord. We stemmen het toe. We staan de waarheid voor. Laten misschien ook echt onze plek niet leeg zondag, zelfs niet door de week. Je kunt nog ijverig zijn in deze zaken. En dat je toch misschien moet betuigen er eigenlijk nog geen acht op hebt geslagen. Nooit echt erbij bepaald zijn geworden. Hoe komt dat? Ja, de Heer, nee, ja. Je kunt de Heer niet de schuld geven, toch? Is er geen uitverkiezing dan? Jawel. Is de Heer niet de eerste dan? Jawel. Maar geliefde, hoe vaak hebt ge het gehoord? En is die prediking welmenend, indringend, liefelijk, nodigend tot u gekomen? Terwijl je toch moet zeggen, er altijd nog weer uitgegaan zoals je erin gekomen bent. Haalt ons geliefde bij wat nodig is. En daarom zijn we niet te verontschuldigen. Ik moet altijd maar denken in dit verband weer aan die rijke man. U weet wel uit die gelijkenis met die arme Lazarus. Ook bij de waarheid opgevoed. Wist ook van Abraham. Een man misschien ook wel met het teken en zegel des verbonds. Misschien ook zelfs wel bij dat woord bepaald gedurig, omdat die arme Lazarus voor zijn poort lag. Een man met genade, een man met de bemoeienissen des Heren. Terwijl die rijke man er nooit acht op heeft geslagen. Maar als die dan zijn ogen opende, in die buitenste duisternis, dan roept hij het uit. Zend toch tot mijn broederen. Wat bedoelde hij te zeggen? Oh, dat ze toch zouden beseffen wat nodig is in de tijd. En nog zouden zoeken om die welverdiende straf voor eeuwig te kunnen ontgaan en nog wederom tot genade te kunnen komen. Voelt u? Oh, gemeente van Vriezenveen, laat zulk een dwang voor u dan toch niet nodig wezen. Maar daarom moet u dat woord gepredikt worden. En weet je wat een Heere nou doet? Het wonder van vrije genade verheerlijken. Want wij hebben een profetisch woord dat zeer vast te zeggen. Hij doet wel dat je daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats. Dan is het altijd toch weer geliefden. Dat eenzijdige, soevereine werk des Heren. Dat hij misschien in Vriezenveen, misschien vanavond, 21 mei 2025, het hart komt te openen van een man of vrouw, een van onze jonge mensen. Zodat hij acht gaat geven op hetgeen bij de Heren vandaan gesproken wordt. Want dan denk ik natuurlijk met u aan Lydia. Wat was dat voor een vrouw? Van nature even als u en ik. Dood in de zonden en in de misdaden. Jammer. Ze zat toch daar bij die vrouwen bij die rivier. Misschien toch wel met de zaken des Heren bezet. Samen. Ja, dat bedoelde ik nou juist, geliefden. Ze was wel in de weg van de middelen. Maar als Paulus daar in alle eenvoud spreekt. Dan gebeurt het wonder aller wonderen in de leven. Gaat de Heere haar hart openen. Gaat ze acht geven op hetgeen van een apostel werd gesproken. Wat gebeurt daar? Ja, worden je oren geopend? Wordt je hart geopend? Word je opmerkzaam gemaakt op dat wat er gesproken wordt? Of anders gezegd. Ga je acht geven op dat woord. Dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Tref het niet waar. Maak eens vragen trouwens. Zo tussendoor, gemeente. Zijn er vanavond in ons midden die dat verstaan? Dat u nou kunt zeggen vanavond, man, nou weet ik wat je bedoelt. Want er is een moment gekomen in mijn leven dat de Heer mijn hart opende. Ik was ongedacht naar de kerk gekomen. Uit gewoonte. Evenals zoveel jaren. Ik zal nooit kunnen vergeten waar ik zat misschien. Plaatsje nog wel aan te kunnen wijzen. Hier in Gods huis, kan ook thuis overigens hoor. Maar waar de Heer ging spreken. Niet een mensenkind. Maar waar de Heer gaat spreken. Want gemeente, als hij gaat spreken, gaat hij spreken als een machthebbende. Niet als de schriftgeleerde. Maar gaat dat woord uit. En is dat woord als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat gaat door tot de verdeling der ziel en de samenvoegselen en des mergs. Wordt je hart geopend. En ga je voor het eerst in je leven horen. Voor het eerst in je leven zaken horen die je nog nooit hebt gehoord. Want als je oren geopend gaan worden. En je opmerkzaam wordt gemaakt, geliefde. Gaat het goddelijke licht schijnen. Want het woord is als een lamp. Nou ja, ik denk maar weer aan wat we hebben gezongen samen, nietwaar? Ik heb vanavond ook maar getracht om wat bekende psalmversen op te geven. Zeker ook wel voor de jonge mensen. Maar dat ruime hemel rond. Dat vertelt mijn blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Nou, we zien het in deze dagen in het rijk van de natuur. We hadden het er vandaag nog over. Welke kostelijke schoonheid. Hoe komt dat nou alles? Maar geliefde, nou is de dichter van Psalm 19. Maar des Heren wet nochtans. Verspreid volmaakter glans. Terwijl ze het hart bekeert. Dus dat woord geliefden is, nou ja, als een lamp. Heel die lange psalm 119 getuigt eigenlijk van niets anders dan dat het woord als een lamp is. En wat doet een lamp? Dat werpt licht in een duistere plaats. Kijk, dat gebeurt er als God in je leven komt, vrienden. voor het eerst in je leven zaken ontdekken die je nog nooit hebt gezien. Dat kon ook niet anders. Want je leefde in de duisternis. Ik bedoel, je leefde in een duistere wereld, je leefde in de duisternis. Ik bedoel, in de zonde, want dat is beeld van de duisternis. En je was zelf duisternis. Je verstand verduisterd. Ja, je kunt heel wat weten. En zelfs misschien hebben gestudeerd, jonge vrienden. Voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, het hoger onderwijs, misschien zelfs universitair onderwijs. Ik zeg er niets van hoor. Maar toch nog duister zijn. En verduisterd zijn in het verstand. Maar als dat woord gaat spreken, gaat dat woord worden als een licht dat schijnt in een duistere plaats. Kijk, gemeente van Vriezenveen, en als dat nou in je leven is gebeurd. En dat kan hoor als je jong bent, jeugd, kinderen. Want de Heere komt ook in de levens van jonge kinderen nog te werken. Ook heden de dagen. Maar dan gaat het licht schijnen in een duistere plaats. Weet je wat er eigenlijk staat in het oorspronkelijke? Er staat een woord, we zouden dat kunnen vertalen met, nou ja, een plek waar het dor is. Waar een wildernis is. Waar het duister is. Waar het ondoordringbaar is. Een donker bos. Misschien wel. Nou, dat licht gaat schijnen in een duistere plaats. En nu is er een volk vanavond in ons midden, ongetwijfeld. Die hebben toen gezien, toen dat licht ging schijnen, welke een duistere plaats het toen was. Een moordspelonk. Toen kwam de licht, geliefden, in je leven. En werd de duisternis openbaar. Gaat de Heere dat wat voorheen verborgen was, ontdekken, bekendmaken? Gaat hij openbaar maken wat je nog nooit hebt geweten? Wat dan? Nou gemeente, ik zou in de eerste plaats wel willen zeggen, dat je nameloos arm bent, diep ongelukkig bent van jezelf. Waarom? Nou, omdat dat een mensenkind is. Zonder God en zonder Christus, zonder deel aan de zaligheid, levend voor eigen rekening. Als dat ontdekt gaat worden, wordt donker in je leven. Jazeker, dan gaat dat licht in aanvang schijnen in je ziel. Maar ga je de duisternis tegenkomen. Trek er als het ware een rouwvloers over je leven. Gaat de glans eraf. Wordt alles dof en mat. Toch? Kun je niet meer opgaan in de dingen van de tijd hoor. Mag dat dan niet? Geliefde, gaat er niet om wat mag en niet mag in aanvang. Maar gaat niet meer. Waarom? Je krijgt een droefheid in je hart. De apostel schrijft op een andere plaats om droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Ga je dingen zien die je nog nooit hebt gezien? Wat? Nou, je zonde. Je ongerechtigheid. Ja, je hoort er elke zondag over. Je bent erbij opgevoed. Maar geliefden, ik heb ze gekend. Die 70 jaar en oud waren. Heel de leven lang onder de waarheid verkeerd, zo gezegd. Maar op de zeker momenten te erkennen dat ze eigenlijk in de leven geen zonde kon aanwijzen. Is wat? Is wat? Nog eens een vraag. Hoe ligt dat voor u? Als dat licht nou gaat schijnen in een duistere plaats, geliefde, gaat het al je ongerechtigheden ordentelijk voorstellen. Al moet ik er wel bij zeggen vanavond, begint de Heere veelal in het leven van zijn kinderen. Bij het aanwijzen van de grootste zonden. Misschien wel zogezegd de tweede tafel van Gods wet. Ga je zien dat je leven niet is geweest zoals behoort te zijn. Dat er zaken over je lippen zijn gekomen die voor de Heere je zo schuldig maken. Ga je in je leven zien dat je misschien voor de mensen wel onberispelijk bent geweest, maar voor de Heere niet. Gaat licht schijnen in een duistere plaats. Hoe komt dat? Geliefden, omdat de Heilige Geest als een verlichtende werking in het hart alles openbaar gaat maken. Wordt dat niet donker? Ik bedoel in die zin donker. Omdat je dan juist voelt wie je bent. En je het gaat ontdekken dat je voor de Heer niet kunt bestaan. Waarom niet? Nou geliefden, omdat dat dierbare woord niet alleen je zonden kennelijk en ordentelijk gaat aanwijzen. Die tweede tafel en die eerste tafel. Maar je ook gaat leren zien dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Omdat je ook gaat leren verstaan dan hoe je ernstig de Heere de zonde opneemt. Gemeente van Vriezenveen, ik wilt u nog een keer vragen. Want het bloed van uw zielen wordt ook van deze avond van onze hand geëist. Maar ene zonde maakt u het voorwerp van Gods toorn. En ene zonde maakt dat Gods woord u en mij leert vervloekt en iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Kijk, dat is dat licht dat schijnt in de duistere plaats. Waarom doet de Heer dat? Om u ongelukkig te maken. Ja, dat word je er wel van. Voor je waarneming. Want dan is het geluk in je leven weg voor een ogenblik. Want je hebt één ding geleerd. Dat je op weg bent naar die nimmer eindigende eeuwigheid en voor de Heere in dat gericht niet kunt bestaan. Dus je wordt voor jezelf wel een ongelukkig mens. Maar geliefd, het is een grote daad des Heeren hoor, als dat in je leven mag gebeuren. En daarom hebben wij dat profetisch woord. En daarom doet gij wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnen in een duistere plaats. Oh, zegt u, maar man, u moest eens weten hoe donker het in mijn leven is. Maar ik heb dat woord al zoveel jaren gehoord. En ik kan ook niet meer anders dan onder dat woord verkeren. Ik word met een innerlijke trekkracht altijd maar weer hier naar die Bethelkerk toegetrokken. Ik wil er eigenlijk soms niet eens meer zitten, waarom niet? Nou, zegt u, misschien omdat iedere keer maar weer opnieuw de grootheid van mijn kwaad voor het daglicht wordt gehaald. En ik al meer ga voelen wie ik ben. Hoe nameloos arm, hoe diep ongelukkig. En ik heb al meer moeten leren in leven. Ook door de werking van dat goddelijke licht in mijn leven. Dat het zo waar is. Dat ik mezelf ook niet overeenkomstig Gods woord en wet voor de Heere kan maken. Ik moet alleen maar bekennen, man. Dat ik alleen maar armer en ongelukkiger ben. Voor mijn waarneming wordt alleen maar minder. Ik heb geprobeerd om mijn leven te reinigen van dode werken. Ik heb geprobeerd om de zonde uit mijn leven weg te doen. Ik heb gestreden tegen die zonde. Ik heb gestreden tegen deze zonde. Maar misschien vanavond wel dat u het moet zeggen. Alle zonde, alles klaagt me aan. Ik zie niet anders dan alleen maar ongerechtigheid. Heb u dat profetisch woord dat zeer vast is? En dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Oh, waarbij dan duisternis niet waar. Wat wordt het dan donker in je leven? Kan toch niet anders? Misschien je misschien vanavond zit. En met de vrezen des doods bezet bent. Want naarmate je meer op dat woord leert letten. Omdat dat woord schijnt in uw ziel en de licht wordt geworpen op dat woord, ziet ge maar één ding. Wat dan? Dat hij heilig is en rechtvaardig is. En de zonde niet door de vingers ziet. En daarom, gemeente van Vriezenveen, moet ik u dat vanavond ook eerlijk voorhouden. Ben u nou vanavond naar Vriezenveen gekomen om ons bang te maken? Nee. En toch toch, zeg ik ook vanavond, er toch maar eens een keer weer achteraan. Soms zou ik het wel eens willen. Opdat je met een heilige schrik bezet zou zijn en vanavond naar huis zou gaan en zou vragen. Maar heren, heren, heren. Ik dan zo ellendig, zo ongelukkig, zo rampzalig ben in mezelf. Hoe moet het dan toch, hoe moet het dan toch? Kijk, dan is het zo in je waarneming voor je eigen ziel, zo donker, zo donker, zo donker. Kijk, wat doen zulke mensen? Ach, die keren zich vroeg of laat van de kerk af. Die laten Gods woord dicht. Die zeggen van, nou, daar wil ik niet meer bij horen. Dan zoek ik het toch maar het liefst wat makkelijker. Geliefden, als de Heere nou in het leven komt en dat licht gaat schijnen in een duistere plaats en je bent zelf duisternis geworden, kun je er niet meer vanaf. Toch? Waarom niet? Nou ja, ik denk opnieuw aan dat kostelijke andere versje. Omdat uw woord of schoon ik alles mis. Door zijn smaak, mijn hart en zinnen strelen kan. U zegt in die duisternis. Nee, niet door die duisternis. Maar omdat dat licht van Gods woord gaat schijnen in een duistere plaats. Wat gaan ze zien? Ach, dan gaat dat dierbaar getuigenis geliefden. Aan zulke mensenkinderen die des doodschuldig zijn. En ik wil het nog eens een keertje vragen, geliefden. Zitten er vanavond zulke? Voor wie het buiten hoop is geworden. Aan eigen kant. Die alleen maar verder achteruit zijn gekomen. Alleen maar minder zijn geworden. En die toch op dat woord blijven letten. Omdat de Heer ze vasthoudt. Zijn dat dan mensen die bekeerd zijn? Die met zulke door schuldbesef getroffen en verslagen hart over de wereld reizen? Zijn dat dan mensen die bekeerd zijn? Ik geloof kerkenraad als het gaat vragen. Dan roepen ze allemaal uit. Bekeerd. Bekeerd. Man. Onbekeerd. 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 Die hebben de zakken niet vol. Die zijn arm. Maar nou wordt aan armen het evangelie verkondigd. En waar zijn zulke mensen als dat licht van Gods woord, als een lamp, gaat schijnen in een duistere plaats? Waar zijn ze bij ogenblikken zielsgelukkig? Als ze dan in de schuldverslagenheid horen, horen van. Nou ja, van die eeuwige vrederaad. Ja, dat is voor veel mensen een steen des aanstoots. Die uitverkiezing, dominee, daar moet je niet altijd over hebben. Want daar word ik toch zo mijn stroostig van. Want dan kan ik heel mijn leven naar de kerk gaan, maar als ik nog niet uitverkoren ben, dan baat het allemaal niets. Een mensenkind die in duisternis wandelt en die op dat woord leert achtslaan. Wordt het een wonder voordat er nog een uitverkiezing is. Dat er in die stille vrederaad van eeuwigheid door God de Vader met de Zoon is raad gehouden. Om toch nog een volk zalig te gaan maken. Wie het zijn? 144.000. Een schare die niemand tellen kan. Van noorden, van oosten, van zuiden en westen. En die alle zullen toegebracht worden. Want die de Heere verkoren heeft hij geroepen. En die geroepen heeft die gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die gaat die ook gewis verheerlijken worden. Maar wat wordt dat een wonder? Wat wordt dat een wonder? Kijk, dan is de hemeldeur nog niet helemaal dicht. Ik zou haast willen zeggen vanavond, kan er een klein lichtstraaltje in die duisternis in je hart vallen. Gaat dat uitwerken? Nou, geliefde, tijd meer en meer. sta me toe, gemeente, dat ik nou eens een keer wat vraag. Zitten er vanavond zulken? Die dan, nou ja, ik zei al zo even, dat woord of schoon ze alles missen. Toch door zijn smaak hebben lief gekregen omdat het hart in zinnen streelt. Zitten er nog hier in Vriezenwijn? Jeugd, zitten er nog in Vriezenwijn? Die toch een tijd hebben gekregen in de leven, dat ze misschien s'avonds, misschien wel in de late avond, misschien wel tot in de nachtelijke uurtjes, dat woord hebben leren onderzoeken. Waarom? Omdat het die schriften zijn die van hem getuigen. Waar je voorheen geen gedaante nog heerlijkheid en hebt gezien wat hij hem zou begeerd hebben. Wat moest je nou met Christus? Ja, je spreekt er wel over. Maar wat moet je nou met een zaligmaker? Maar een volk dat rampzalig is geworden. Die krijgen een oog voor een zaligmaker. Die krijgen een oog omdat dat goddelijk woord als een licht gaat schijnen in de duistere plaats in je ziel. Omdat je in dat woord gaat leren zien dat hij in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dan denk ik aan een jonge man, jeugd. Die toen hij de duisternis in zijn leven ging ontdekken. Toch heeft begeerd om dat lamp, dat woord tot een lamp voor de voeten krijgen. Om de donkerheid en de duisternis, de nevels op te doen klaren. Wat ging hij doen? Lezen in dat woord. Ik had het over onze Statenvertaling. Ik had het over de kanttekeningen in die Statenvertaling. Nou, dat krijg je dan lief hoor. Waarom? Al lezende ga je ontdekken dat hij gewillig is om de grootste der zondaren zalig te maken. Dat haalt je hart uit. Toch? Dat haalt je hart uit. En wat lees je dan in dat woord? Nou geliefde, dat wordt als een lichtstraal in je ziel. Te midden van die donkerheid. Te midden van die duisternis. Wordt het een lichtstraal in je ziel. Als je leest dat hij gewillig is geweest. Gewillig is geweest om niet alleen de weg van alle vlees te gaan. Niet alleen maar te sterven. Maar geliefde, dat hij zichzelf als borg in die vrederaad heeft gegeven aan de Vader. Vader, zend mij heen. En dat hij daarom nou in de tijd op aarde is gekomen en zijn rug gegeven heeft aan degenen die zijn rug hebben geploegd. Zal ik je eens wat zeggen, gemeente? Dan wordt dat dierbare lijden en sterven van die middelaar en zaligmaker je zo lieflijk. Waarom? Omdat u leert zien dat God de Vader, eer hij de zonde, uw zonde hoor, niet de zonde van een ander, maar uw zonde ongestraft liet blijven, dat hij ze gestraft heeft aan de zoon zijner eeuwige liefde. Kijk, dat komt er zulk een heerlijk licht op dat woord te vallen. Als je ziet hoe gewillig hij is geweest om te gaan die weg van kribben naar kruis. Dan kan het je zo'n vermaak worden. Als je leest dat nou door zijn striemen Jesaja heeft mogen schrijven. Dat er door zijn striemen genezing is geworden. Dan kan het wezen dat dat woord schijnt in een duistere plaats. En dat er een sprankje licht in je ziel valt. En dat de hoop gaat gloren in je hart. Dat de dag gaat aanlichten. Waarom? Nou geliefden, omdat je niet alleen leest van het werk en de werk der verzoening van die middelaar Gods en de mensen. Maar dat je bijvoorbeeld ook in dat woord leest. En dat heb je lang al geweten, maar dan word je te wonder. Dat de Heer het bijvoorbeeld ergens zegt die me nou nederig valt te voet. Die zal van mij mijn weer leren. Of, nou ja, nog zo'n andere bekende tekst. Bid en u zal gegeven worden. Hij al zo vaak gehoord. En dat nooit je hart uit. let op dat licht, schijn het in een duistere plaats. Dan maak je je des te meer roepend om genade en om ontferming. En als geleest geliefden in dat woord, dat gaat schijnen, zeiden we toch, als een licht in een duistere plaats. En gemerkt in dat woord, dat die nou juist zulke zielen die van verre stonden, die in duisternis wandelden en geen licht hadden, betrouwden op de naam des Heren, dat hij de zulke niet heeft beschaamd, maar in een nood en ellende, in een druk en kruis heeft opgezocht en de banden heeft losgemaakt. Geliefde, dan wordt het u zo'n wonder als dat licht gaat schijnen in die duistere plaats als geleest. Ik denk maar weer aan een man als Thomas, die ook een en al duisternis was aan eigen kant. En waar anderen in dat volle licht gesteld werden, was dan zijn kant alleen maar duisternis, duisternis, duisternis. En niemand kon dat licht maken. Maar geliefden, als u dan leest dat de Heer Jezus is uitgegaan en Thomas heeft opgezocht. En wat Thomas niet kon, de Heer ging doen. Om ook Thomas door die almachtige krachten en werkingen van hem alleen in dat volle licht te brengen, krijg je ook een hoop in je hart. Ga je toch zeggen, Heere, maar zo doe het dan ook aan mij. Heere, Heere, zie ook dan op mij in gunst van boven en wees mij dan toch genadig, Heere. Kun je hoop hebben en verwachting hebben en toch. En toch. En toch nog arm. Maar niet. Hij heeft licht over dat woord gekregen. Licht over je leven. Licht over het werk der verzoening. Hij wel eens ondervonden dat de Heere bij ogenblikken van je afwist. Hij was vertroostingen mogen vinden. Een ogenblik verkwikt en bemoedigd hier onder de bediening van Gods woord. Je zult misschien ook met geen leed uit je geheugen gewist kunnen krijgen. En toch, en toch. En toch altijd een haper in je ziel. Wat bedoelt u? Nou, dat met dat alles niet is opgelost. Ja, ik zou misschien wel bijna willen zeggen vanavond. Eén ding weet je. Dat hij blind was. En nu ziende ben geworden. En toch. En toch. Het is Christus, niet hij. En hij hem niet kent, eigenlijk geen rust. Of wel? Eigenlijk geen rust. Waarom niet? Nou, omdat dat dierbare woord getuigt dat hij in Christus is, een nieuw schepsel is. En dat je alleen door hem vrede hebt met God de Vader door het geloof. Kijk, in die vrede mis je nou, hè. Je hoort er anderen van spreken, kan je wel eens jaloers maken. Mezelf. Donker. Met alles wat er geweest is, donker. Mag ik nog eens een keertje de vraag stellen dan vanavond. Zitten die er ook? Zitten die er? Misschien een man of een vrouw vanavond hier in Vriezenveen. Die vanavond op bord heeft gekeken wat er gelezen zou gaan worden. De psalmen heeft gezien. En toen wel heeft geweten, dan zal het over het 19e versje gaan. En toen een stille hunkering in je hart oprees. O God. Maar diep morgenster. Diep morgenster. Die heb ik nog nodig. Toch? Waarom? Geliefden, omdat een Heer altijd plaats gaat maken voor zichzelf. Toch. En daarom ontgrondt hij en ontledigt hij, komt hij met zijn woord tot ontdekking, tot bemoediging, tot vermaning, tot bestraffing nadat je nodig hebt. werpt hij altijd licht over dat dierbare woord. En heeft je hart misschien vanavond wel opgesprongen, enerzijds daar je op gelezen. Dat, als dat licht gaat schijnen in die duistere plaats, de dag gaat aanlichten, nou ja, dan wordt het wat lichter. Ik heb er iets wat van proberen te zeggen. Maar dat je er nou wel aan doet, om op dat woord acht te geven, totdat die morgenster opgaat in je hart. En die morgenster, die staat er toch? In de GBS-vertalingen, met die hoofdletter. En als je iets met een hoofdletter leest, geliefde, dan weet je altijd, dan zit het op hem. En dat je daarom vanavond misschien stilletjes hebt geroepen, Heere, 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 schenk me dan toch. Die morgenster, die blinkende morgenster, dat toch, Heere, de nacht verdreven zou worden. Mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere, dan wacht dus op de morgen, ach, wanneer. Kijk, dat is een volk dat leert uitzien. Waar ze ook wonen. Door dat woord des Heren zo bearbeid die leren uitzien. Maar naar zijn komst. Want geliefde, zijn komst alleen is het die hun heil volmaken kan. Waar of niet? En als hij er niet is, geliefden, hij niks. Want buiten Jezus is geen leven. Zonder den Heere kun je eigenlijk niet leven. Ga je doodbrakend over de wereld. Geliefde, ga ik toch vanavond zeggen tegen u hier in Vriezenveen. Wacht op den Heere, God vrucht de schaar. Houd moed. Dat zijn niet mijn woorden, hè? Dat is Gods woord. Dat eeuwig zeker is. En slecht, en wat zijn er voor mensen? Ja, slecht, natuurlijk, ook. Geen goed. Maar eenvoudigen, dwazen, onverstandigen, die slechten ware wijsheid leert. Waarom? Omdat de Heer in dat dierbare woord het getuigt, geliefden, dat het nou altijd zijn werk is. En nou zal dat zeker eenmaal aan gebeuren, hoor, in al degenen die de Heer is komen te bearbeiden. Tot de zaligheid kunnen zij hier in Vriezenveen niks van bezien. En dat is maar goed ook. Anders zou je gronden en rusten op alles wat je hebt meegemaakt. Maar waar dat is, geliefde, is er voor Christus geen plaats. Maar waar die nou alles gaat wegnemen, gaat die blinkende morgenster op. Dat is bij het aanbreken van de dag. Die morgenster, er staat in het oorspronkelijke woordje, ik zal er u niet al te veel mee vermoeien, maar dat is eigenlijk zoveel als lichtdragend en lichtschenkend. Nou ja, zoals een ster aan de hemel natuurlijk. Licht draagt voor onze waarneming en licht schenkt. Hoe komt dat dat die ster dat doet? Nou ja, omdat God dat doet. Die de hemel en de aarde geschapen heeft en alles wat erop is. Maar nou, geliefden, gaat die blinkende morgenster alzo ook op in het hart van een mensenkind. Dat is ook Gods werk. Gemeente, dat wonderen evangelie. Begeert u kerkenraad. Begeert u als gemeente toch te horen, niet waar? Dat eenzijdige Godswerk. Zonder iets van u erbij. Alleen omdat hij het doet. Nou, geliefden, nou gaat die blinkende morgenster op in de harten van diegenen die op dat woord verstandig acht hebben leren geven. Die zitten toch in het midden van de duisternis, in dat woord te bladeren, in dat woord te lezen en in dat woord te zoeken. En weet je wat de Heer nou doet? Die gaat als een licht schijnen in een duistere plaats. Die doet die geest des Heren. Die goddelijke kracht, u weet, dat is de derde persoon van het goddelijke wezen, niet waar? Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Niets anders dan Christus verheerlijken in het hart. Die werpt licht op hem en op zijn persoon. O, geliefde, zalig ogenblikje in dat leven toch. Als het daar God gaat behagen. Om zijn zoon. In uw ziel te openbaren. Als de dag aanbreekt en die blinkende morgenster. In uw ziel opgaat. In al zijn heerlijkheid en schoonheid. Die morgenster ging op bij het aanbreken van de dag, zei ik. Dan is de nacht voorbij, is het dag geworden. Geliefden, en zo is het nou als die Christus der Schriften door de bediening van Gods lieve geest vanuit dat dierbare woord in je hart mag opgaan. Ik bedoel, dat er licht gaat vallen op dat dierbare getuigenis. En dat licht gaat schijnen in een duistere plaats. O, je was zo verduisterd in het verstand. En je kon niet licht maken, maar wat nou bij de mensen onmogelijk is, geliefde, dat is mogelijk bij de Heer, hoor. Want die doet nooit geen half werk. Die maakt een volk zalig van hun zonden. Dan wordt u met de armen over elkaar, met de armen op de rug, zalig. Als hij uw ogen gaat openen en licht op dat woord doet vallen. Dat Christus Jezus nou in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. O geliefde, wat niet kon aan eigen kant. Gaat dan gewerkt worden. Als u dan voor het eerst, ik bedoel door de bediening van Gods geest, acht gaat geven op dat dierbare woord. Toen u het misschien wel hebt geroepen en hebt uitgevraagd. Heere, zend aan uw licht en waarheid neder. Dat die mij leiden en brengen tot de berg uw heiligheid. Maar welk een zalig ogenblik, geliefde, dat ge toen hem mocht zien. In al zijn heerlijkheid en in al zijn schoonheid. Lang verwacht. Vaak gedacht. Door het inblazen van de vorst der duisternis. En het zien op uw eigen afmaking. Het zal wel nooit. En toch, en toch. Dat licht schijnend in de duistere plaats, geliefde, en dan wordt het donker weggenomen. En wordt het zo licht in je ziel. Waarom? Vanwege dat licht dat van zijn aanzicht straalt. Dan valt er zoveel licht op dat woord. Dat je bij wijze van spreken echt een nieuwe Bijbel krijgt. Dan ziet geen heel die schrift eigenlijk niets en niemand anders meer dan Christus Jezus. En die gekruisigd, want daar spreekt heel dat woord van de Heere van. Oude Testament, Nieuwe Testament. Niets anders. O, waarbij dan duisternis geweest. Aan eigen kant, dat je dat nog nooit hebt gezien. Maar wat een wonder aller wonderen, dat een Heere nou dat goddelijke licht op dat woord heeft doen vallen. En dat licht heeft doen schijnen in de duister plaats in je hart. En je die blinkende morgenster mocht gaan ontdekken. Zalig ogenblik. Kijk, dan is het oude voorbij gegaan, is het alles nieuw geworden. Kun je eigenlijk niet begrijpen dat je het nooit eerder hebt gezien. Want heel dat woord is vol van hem. En zijn enige zoenoffer. Van dat bloed, van dat lamme gods, dat reinigt van alle zonden. Is alles nieuw geworden. Blijft dan altijd licht, dominee. Dat denk je wel. En je kunt ook op dat ogenblik echt niet indenken dat ooit weer donker zal gaan worden. Want door dat ware, zaligmakende geloof, door dat vaste vertrouwen, dat hij door de Vader is gezonden, meent ge eeuwig, eeuwig in dat goddelijk aanschijn voor te wandelen. En toch weer donker. Misschien vanavond. Nou ja, ik moet natuurlijk al lang stoppen, maar. Laat ik dan dit nog een keertje zeggen. Dan doet ge wel. Volk des Heren. Die in duisternis wandelt en opnieuw geen licht heeft. Dat ge betrouwt op de naam des Heren en steunt op uw God. O Heere, Heere, geef me nog eens ogen zelf. Doe de nevels nog eens weer opklaren. Mag ik nog eens zien dat mijn weg voor u niet verborgen is. Kijk, dat is het onderwijs wat Petrus ook geeft hoor. Dan probeert hij de kerk in zijn dagen, ik bedoel die kerk met die hoofdletter, Gods volk, ook te bemoedigen in het strijdperk van het leven. Gij doet wel, zegt hij. Dat ge te midden van alle duisternis en aanvechtingen, beproevingen, alle afmakingen, alle tekorten, alle gebreken, alles wat u zo bespringt van binnen en van buiten, dat ge alleen acht hebt op dat onfeilbare woord, dat eeuwig zeker is. Waarom? Gemeente, omdat het van hem getuigt. In wie gans geen duisternis is. Eén keer blijft er een tijd over, hoor, straks. Voor heel die kerken gods. Dan hebben ze dat woord niet meer nodig. Ik bedoel, zal het ook nooit meer donker worden. Maar zal dat lam hun kaars zijn. En wandelen ze al de dagen, nee, dat zijn er geen dagen meer, zal het een eindeloze eeuwigheid zijn. In dat goddelijk licht van zijn gezegend aangezicht voort. Dat is natuurlijk wel een heel groot onderscheid. Met de zulken ook in Vriezenveen of in Doornspijk. Die op dat getrouwe woord geen acht hebben geslagen. Die komen dan. In die eindeloze, eeuwige, onuitsprekelijke duisternis. Terecht. Ach. En daarom, geliefden, hebt ge nou dat woord. Geef er acht op. Amen. We zingen met elkaar van de tweede psalm. Het zevende vers. Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het zevende van de tweede psalm. Deze avond vindt u in Psalm 63, tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Tweede vers van 63. leiden naar uw huizen, dragen de met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.